Morgen Bruce Zussen. Wel, van meteen met de deur in huis willen vallen. Binnen 3 weken is het weer een nieuw jaar. En ik denk dat er heel wat mensen heel wat plannen zullen hebben voor het nieuwe jaar. Heel wat beloften zullen maken voor het nieuwe jaar. Ik denk dat er veel mensen ervan overtuigd zullen zijn dat ze het nieuwe jaar nu helemaal anders gaan aanpakken dan het vorige jaar. Dat ze met goede hoop, vele mensen toch, het nieuwe jaar in zullen gaan. Ja, sommigen gaan zelfs zover dat ze gewoon echt verhuizen naar een ander dorp of een andere stad. Gewoon verhuizen van locatie om daar iets nieuws te beginnen. Ja, mensen beginnen graag iets nieuws, beginnen graag opnieuw. En ik vond het goed om in deze morgen ook een keer iets te gaan vertellen uit Gods woord, een bepaalde passage, waar er ook gesproken wordt over een nieuw begin. En namelijk in het boek Ezra. En de meeste van jullie zullen waarschijnlijk wel weten dat Ezra begint waar het volk in Perzië al een hele tijd verblijft, 70 jaar. Het was namelijk in ballingschap gestuurd geweest door de Heere God. Want de Heere had immers zijn volk gestraft. Gestraft omwille van haar ongehoorzaamheid. En gebracht in ballingschap naar een vreemd land. Maar de Heere natuurlijk doet ook naar zijn belofte. Hij ziet om naar zijn volk. En hij had dat ook beloofd. Er is een belofte in de schrift, Jeremia 29:10, die zegt: dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. En inderdaad, de Heer doet naar zijn belofte en hij gaat een nieuw begin aan met zijn volk. Voor de zoveelste keer weliswaar, maar hij gaat een nieuw begin aan met zijn volk. Net zoals de bruidegom die naar het huis van zijn bruid stapt om haar weg te nemen uit het ouderlijke huis. Zo komt de Heere God als bruidegom naar zijn volk, zijn bruid, om haar weg te halen uit het vreemde land. En om het naar het oude Jeruzalem te brengen natuurlijk. En we zien al meteen aan het begin van het eerste hoofdstuk in vers 1 wie er hier aan het werk is. Wie het hier is die het initiatief neemt. Want het is wel de Heere die ook dat initiatief begint. Vers 1. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, ik lees er vooruit de NBV, de koning van Perzië, hing in vervulling wat de heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan, om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgend besluit bekend te maken. En dan lezen we verder in de versen van 2 tot en met 4, hoe dat in zijn werk gaat. Dus koning Cyrus laat brieven rondsturen en hij laat ook herauten en boodschappers spreken op de pleinen en de markten in de steden en de dorpen van Perzië. Om dus bekend te maken aan het Joodse volk dat Cyrus hen aanmoedigt om nu terug te trekken na 70 jaar naar het land. En ik denk dat er waarschijnlijk wel heel veel Israëlieten in het goede land zouden verschoten hebben als ze dat zo hoorden. Ze zaten verzekerd: wat is dat nu? De koning van Cyrus, de machtigste man ter wereld, moedigt hier ons vreemdelingen die in een land wonen, in een vreemd land, moedigt ons hier aan om terug te trekken naar het land, naar het oude land. Ik denk dat moet een serieuze bemoediging geweest zijn voor het Joodse volk. Ze worden als het ware opnieuw wakker schud en beseffen dat de Heere werkelijk bekommerd is om het welzijn van zijn volk. Het Joodse volk gaat dat nu beseffen. De Heer is zijn volk niet vergeten. Want deze exodus vertoont veel gelijkenissen met de eerste exodus. Want de Heer had toen ook beloofd aan Abraham in hoofdstuk 15. Dat Abraham tot een grote natie ging uitgroeien. Tot een groot volk. Dat het ging naar een vreemd land gaan. En dat het daar 400 jaar ging onderdrukt zijn. Kunnen lezen in de belofte in Genesis 15. Maar de Heer had gezegd aan Abraham dat hij opnieuw zou omzien naar zijn volk. Om het uit de verdrukking weg te halen onder krachtige arm en sterke hand. En hij had dat toen ook gedaan. Wel, nu doet de Heer dat hier ook. Weliswaar niet met wonderen en tekenen. Maar hij had dat hier gaan doen. In Perzië door gewoon het hart van een man toen de machtigste man van de wereld te gaan aanraken en het toe gaan aanzetten om dus het volk aan te moedigen op te trekken naar het oude Jeruzalem. Wat er gebeurt is een tweede exodus. Nu, er zijn ongeveer 50.000 mensen die deelnemen aan deze exodus. Heel wat minder dan de eerste. En ze verlaten Perzië en we lezen in vers 5 nogmaals wie er hier weer aan het werk is achter de schermen. Vers 5: de familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, allen die God ertoe aanzetten, maakten zich gereed om naar Jeruzalem te gaan. Dus opnieuw, de Heer had zette hen ertoe aan om op te trekken. Maar je moet weten, het volk stond voor een enorme uitdaging. Het is mijn persoonlijke mening dat hadden ze geweten dat het daar in het oude Jeruzalem zo moeilijk ging zijn, hadden ze geweten alle ellende en problemen die ze daar gingen overkomen, daar ben ik aan overtuigd dat er ja, toch een bepaalde groep, of toch zeker veel minder mensen daar zouden heen getrokken zijn. Dat er veel thuisgebleven zouden zijn. Hadden ze het geweten, hadden ze een glazen bol gehad. Maar ze wisten het natuurlijk niet. Want voor hen lag een weg van heel wat moeite en problemen en hindernissen. Je moet weten dat deze groep van 50.000 optrok naar een vreemd land. En wat was dat vreemd land? Dat was eens hun vaderland. Maar dat was helemaal onteerd, dat land. We weten dat het land bestond uit 12 stammen, de 10 stammen van het noorden, de 2 stammen van het zuiden. Maar die 12 stammen, die waren niet meer. Die waren weg. Er was nog amper een Joodse familie in het land. Het waren allemaal vreemdelingen in het land, allemaal Samaritanen. Dus ze hadden daar niks meer verloren, het Joodse volk. Ja, het land was zo onteerd dat het zelfs haar naam verloren was. Israël was niet meer. Het noemde nu gewoon het gebied over de rivier. Dat was alles. Het was namelijk geannexeerd door het grote Perzië, door het machtige Perzië. En Perzië had aan die streek een andere naam gegeven. Ze hadden het onderverdeeld in 2 Perzische provincies. De zuidelijke Perzische provincie Judea en het noordelijke Perzische Samaria. Dus, Hans het volk moest daar naartoe gaan. En het zou dus geen gemakkelijke klus zijn. Want, ten eerste, zoals ik al gezegd heb, ze waren niet meer welkom in het land. En ten tweede, wat was ze daar in feite in het land? Want 70 jaar alleen was het een hele, het was tot een puinhoop gemaakt. Dus Hans het zuidelijke rijk, Hans het de provincie Judea, was gewoon tot een puinhoop gemaakt. Waarom zouden ze nu nog moeten terugkomen naar die puinhoop? Natuurlijk omdat de Heer hen eraan toe aanzette. Maar ze zouden helemaal opnieuw moeten beginnen. En dat terwijl ze het in feite wel heel goed gaan in Perzië. Want ze waren daar al 70 jaar en ze waren zeer goed geïntegreerd als vreemdelingen in het nieuwe land. Sommige Joodse families hadden zelfs goed draaiende zaakjes. Dus waarom zouden ze nog moeten terugkomen? Maar toch lezen we, zet de Heere God deze 50.000 Joden ertoe aan om terug te trekken. En de Heere doet dan nog een duwtje bij. We lezen in vers 6. Al hun buren ondersteunden hen met voorwerpen van zilver en hout, met goederen, vee en kostbare geschenken, maar afgezien van wat vrijwillig aangeboden werd. Het zou een belletje doorrinkelen, want dat was ook precies hetzelfde wat dat de Heere deed tijdens de exodus van Egypte. De Egyptenaren hadden toen ook veel haven mee, dus het is een beetje hetzelfde scenario. Dus als je daar een keer bij stil blijft staan, dan moet dat toch wel een serieuze moediging geweest zijn voor dat volk, want ze zagen dat God de machtigste man van de wereld aanzette. Ten tweede zagen ze dat het volk aangezet werd door de haven te heen. Dus ze werden enorm gestimuleerd. En ten derde wisten ze ook van de belofte die de herauten spraken in de dorpen en de steden. Dus ze zeiden, amai, de Heer is met ons, we gaan ervoor. Hier, ze waren enorm bemoedigd. Ze vertrokken dus met een goede moed en met een zekere onuitblusbare ijver. Vanaf vers 7 kunnen we dan lezen dat als ze vertrekken, dat ze nog de heilige voorwerpen meekrijgen van de koning, die eertijds meegenomen waren uit het Juda van vroeger, uit de tempel. Wel, ze krijgen dat nu allemaal mee om dat opnieuw in de tempel te zetten. Ik ga dat stuk niet lezen. In hoofdstuk 2 hebben we dan een lijst van al de ballingen die teruggekeerd zijn. Alle Joodse families, de levieten en de priesters. Ik ga dat ook niet lezen. En ik ga meteen naar hoofdstuk 3 gaan. Want ze zijn nu aangekomen in hoofdstuk 3. Na een paar maanden komen ze daaraan. En ze moeten natuurlijk gaan voorzien, te min van die puinhoop in hun levensonderhoud. Ja, ze hebben geen woning. Er staan daar ook geen woningen. Ze moeten totaal van niets beginnen. De akkers moeten bewerkt worden. Ze moeten ingezaaid worden. Ze moeten waterputten gaan zoeken. Dus ze moeten zich dus gaan settelen daar. En na 7 maanden, gesetteld te hebben, verzamelen zich als 1 man om met het tempelproject van start te gaan. Lees maar een keer. In vers 1 van hoofdstuk 3. Aan het begin van de 7e maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Jeshua, de zoon van Jozadak, en zijn medepriesters, en Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen offeren, zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. Ondanks hun angst voor de bevolking van het land, richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de Heer. We zien dat deze 50.000 Joden geen echte helden waren. Want, wat lezen we? Dat ze angstig zijn. Ondanks hun angst richten ze het altaar op. Misschien wel een natuurlijke reactie om bang te zijn, daar in een vreemd land. Maar hadden ze niet de belofte gekregen van God, dat God met hen zou zijn? Hadden ze niet gezien met hun eigen ogen dat de Heer werkte in het hart van Cyrus, werkte in de lokale bevolking daar in Perzië? Maar toch hebben ze nog angst. Een volkomen natuurlijke reactie natuurlijk. Misschien kan je het een beetje vergelijken bij de inname van het land, na de eerste exodus, want toen stonden ze op voor het land en ze moesten het ook innemen, maar ze hadden ook angst. Maar hier is het een andere, zie je een andere reactie die het volk heeft. Een hele andere houding. Ze waren wel bang, maar ze stonden open, ze waren bereid om op God te vertrouwen. Want wat zien we? Dat ze al meteen beginnen met het altaar te bouwen. Ze beginnen met het altaar te bouwen. En het altaar in het Oude Testament is altijd een teken van verzoening, van herstel van relatie, van contact met God. Dus ze willen eerst dat contact, ze willen eerst die verzoening, ze willen eerst goed beseffen dat God met hen is. Ze beginnen niet met de tempel, ze beginnen met het altaar. Want ze hebben nood aan Gods hulp en nood aan Gods bescherming. En ze waren goed begonnen. Ze hadden inderdaad Gods bescherming ontvangen en zijn zegen. Want het altaar wordt opgericht. En in het 2e jaar zelfs, een paar maanden later, beginnen ze al met de funderingen van de tempel. Het ging goed vooruit. De zegen van de Heer was op hun handen. Maar natuurlijk, als je een werk voor God doet, wat het ook mag zijn, is het nu klein, is het nu groot, waar het ook ter wereld mag zijn, vroeg of laat zal je op tegenstand stuiten. En bij het ene werk heb je al wel meer tegenstand dan de andere, dat is ook normaal. Want als je mensen confronteert met de harde realiteit van het evangelie, dan zal je daar reacties voor krijgen in ontvangst. Zie je? Waar Gods waarheid gesproken wordt, daar zal er zeker verzet zijn. In het Engelse stadje bijvoorbeeld, dat is niet ver hier vandaan in het westen, in Blackpool, een stadje in Engeland, dat is niet zoveel groter dan Oostende, is er een man die een koffiehuis heeft, een restaurant, en hij vond er niet beter op om de klanten die dan komen voor te schotelen met dvd's. Hij speelt dvd's. En op het televisiescherm zie je dan bijbelversen vanuit de evangelies van de brief. En dat wordt afgespeeld op een achtergrond in stilte. Je hoort niks, maar terwijl de mensen daar eten, kijken ze daar wel naartoe. En van dit jaar was er een klant die zich daar een beetje aan stoorde. En hij legde klacht neer, hij of zij, het staat er niet in wie dat was, maar ze legde klacht neer omdat ze de teksten te gerecht vonden tegen homoseksuelen. En daarop ging de politie naar de uitbater en hij zei, kijk vriend, je mag dat niet meer spelen. Je mag dat niet meer spelen omwille van die klacht die we had hebben. En ze bedreigden hem met arrestatie, zeggen, kijk, als je dat niet gaat stoppen met spelen, dan gaan we jou arresteren. En die persoon was bang. Dus, uit angst, heeft hij het stilgelegd. Dus speelde hij die dvd's niet meer af. Maar korte tijd daarna liet hij het volgende weten. Hij zei, ik heb mijn rechten bij dit voorval onderzocht. En ik zal me niet laten bang maken door de politie. Ik zal gewoon verder de Bijbel-DVD's en stelten afspelen en het bijzijn van mijn klanten. Christenen, voegt hij daaraan toe, moeten opkomen voor wat ze in geloven. Het volk van God, hier, die pas aangekomen was in Jeruzalem, die heeft momenteel ook een tegenstand. Niet een directe tegenstand, maar een indirecte tegenstand. Want, ik wil dan meteen een sprongetje maken naar hoofdstuk 4. We zien dat de Samaritanen, de lokale bevolking, zogezegd wel meehelpen met het tempelproject. Dat was een andere vorm van tegenstand, namelijk misleiding. We lezen vers 1, hoofdstuk 4. De tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde ballingen een heiligdom voor de Heer, de God van Israël, aan het bouwen waren. Ze gingen naar Zerubabel en de familiehoofden en zeiden, we willen meehelpen met de bouw, want ook wij vereren uw God. Wij offeren aan hem sinds de dag dat Esarhaddon, de koning van Assyrië, ons hierheen heeft gebracht. Dat is de koning die verantwoordelijk was voor de ballingschap van de 10 stammen van het noorden. Dat is 200 jaar geleden hier. En, zeggen ze, en dan antwoordt Zerubbabel aan Yeshua en de andere familiehoofden van Israël, we mogen niet met u een tempel bouwen voor de Heer, de God van Israël. Want alleen aan ons heeft Cyrus, de koning van Perzië, deze opdracht verstrekt. Dus, het volk van God was nog altijd goed bezig. Ze waren vastberaden, ze hingen ervoor en ze waren nog altijd vol goede moed. De ijver was nog altijd onuitblusbaar. Maar ook de tegenstanders waren vol goede moed. En ook de tegenstanders hadden een onuitblusbare ijver. En ook zij zijn vastberaden om het volk van God te ontmoedigen en te verhinderen in hun werk. En desondanks de goede moed van Zerubbabel en Yeshua, desondanks de moedige voornemens van het volk, en desondanks het feit dat het volk wist dat God, een almachtige God, stond achter Hans het project, wordt het werk stilgelegd. Het werk wordt stilgelegd. Vers 4. Vanaf de tijd dat Cyrus, de koning van Perzië, regeerde, tot aan de regering van koning Darius, probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeërs te ondermijnen en hen bang te maken, om hen af te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om, opdat die de plannen van de Judeërs zouden verijdelen. Het gevolg was dat het tempelproject stilgelegd werd. En in vers 24 kunnen we lezen hoe lang het tempelproject stilgelegd werd. Het werk aan de tempel van God in Jeruzalem werd stilgelegd. En daarin kwam geen verandering tot de tweede regeringsjaar van koning Darius van Perzië. Dat is een periode van 20 jaar. 20 jaar wordt het werk stilgelegd. Waar was die onuitblusbare ijver die het volk had? Ze waren nog maar een jaar geleden vertrokken uit het land. En ze hadden al die tekenen gezien dat God aan het werk was. En ze hadden de belofte. En ze hadden de goede moed. En ze hadden de kwaliteiten en de capaciteiten om dus dat werk te gaan uitvoeren. En vanaf het moment dat er een beetje tegenstand was, werd het werk van God stilgelegd. Waarom waren ze ontmoedigd in de Heere God? Een onuitblusbare ijver was verdwenen als sneeuw voor de zon. Kom je dan niet bekend voor, broers en zussen? Is het ook niet soms een beetje bij ons zo? We willen graag God dienen. En we beginnen ook met vol goede moed. En we willen graag God dienen in de gemeente of hier buiten. We willen iets doen voor de Heer. En de Heer bevestigt ons ook in het begin. Hij leidt ons zachtkens, lezen we veel. En hij zegent ons. Maar vanaf het moment dat er dan ergens een tegenstand komt, vanaf het moment dat er de dingen in ons leven niet meer gaan zoals we gedacht hadden of hadden verwacht dat het zo zou moeten gaan, vanaf dat moment neigen we het op te heen in onze levens. Of als we geconfronteerd worden met bepaalde angsten in ons werk voor de Heer, neigt het werk van God in jouw leven stopgezet te worden, stilgelegd te worden. Het kan best zijn dat je ontgoocheld bent in jezelf. Dat kan best zijn. kan best zijn dat je beseft dat je tekortschiet voor een bepaalde taak die je mag doen voor de Heer. Maar is uw reactie daarop dan geschikt? Het is ook een volkomen natuurlijke reactie om een vogel te zijn in jezelf. Kom je daar niet bekend voor, broers en zussen? Ik geloof dat als God jou roept om hem te dienen, wat het ook mag zijn, dat hij alles van jou zal vragen. Ik geloof dat hij verwacht dat je hem dan ook serieus gaat nemen. Hij vraagt niet minder dan dat. De schrift zegt immers, heb God lief met heel uw hart en uw ziel, maar ook met gans uw verstand en met al uw kracht. Dat wil zeggen dat gij uzelf volledig moet inzetten voor de Heer, als je hem echt wilt dienen. Er bestaat geen houden middenweg. En inderdaad, als je God dient, dan is er daar een enorme zegen voor u weggelegd. We weten dat allemaal, want elk een van ons hier dient op een of andere manier God. Iedereen van ons. En we weten, we hebben de goedheid van de Heer al vele malen geproefd. Maar als je jezelf gaat inzetten, dan komt er daar iets anders bij te kijken die niet zo aangenaam is. Namelijk, dat je jezelf ook beter gaat leren kennen. Je gaat niet alleen God beter gaan leren kennen, maar ook ga je jezelf beter gaan leren kennen. Dat is een van de eerste dingen dat je mag verwachten van de Heer als je hem gaat dienen. Openbaring over jezelf. En Mozes zegt iets heel interessants daarover. In Deuteronomium 13:4 zegt hij het volgende. Want, in de woestijn, aan zijn volk, want de Heer uw God wil u daarmee op de proef stellen om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel lief hebt. Zie je dat? We kunnen in ons christenleven alleen zijn verlangen hebben om God te dienen. En je kunt hem dan ook vragen, omdat je dat verlangen hebt, kun je dan ook vragen aan God, Heere, ik wil jou echt dienen. Ik wil iets doen voor u. Maar dan zal de Heere verwachten dat je ook het beste heeft van jezelf. Want de Heere wil dat al reeds van voordat je tot inkeer kwam. Dat verlangen dat je krijgt van God om hem te dienen, dat komt ook door God. Want de schrift zegt, het is God die zowel het willen als het handelen in u teweeg brengt. Zie je? Dus je geeft gewoon aan dat verlangen toe. Maar dan zou je natuurlijk onaangename dingen over jezelf ontdekken. We zijn nu al een hele tijdje bezig in de bergreden van de Heer Jezus. En we hebben gelezen dat in hoofdstuk 5 vers 3 in Matthäus, gelukkig zijn de armen van geest. Zalig zijn de armen van geest. Maar hoe minder zalig is het om te beseffen en te erkennen dat je ook arm van geest bent. Je bent wel zalig en gelukkig omdat je arm van geest bent, maar het is niet zo aangenaam om te beseffen en erkennen voor de Heer dat je ook arm van geest bent. Maar niet alleen voor de Heer, ook voor uw broers en zussen. En Mozes zegt ook in Deuteronomium 8:2: denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen om te ontdekken wat er in uw hart is. Dus het is niet de Heer die moet ontdekken wat er in ons hart is. De Heer weet wat er in ons hart is, want hij is de maker van het hart. Maar het is de Heer die ons toont wat er in ons hart is. Het is slechts God die dat ook kan tonen aan ons. Het tempelproject ging goed van start, maar plotseling werden de mensen geconfronteerd met zichzelf, met tegenstand en met hun eigen angsten. En het is mijn persoonlijke mening dat dat de grootste boosdoener was van het stilleggen van het tempelproject. Omdat de mensen geconfronteerd worden met zichzelf. Ik weet niet of jullie vertrouwd zijn met het programma Megabuilders, ga je dat? Op Discovery Channel? Nee, niemand? Ja. Ik kijk daar graag naartoe. In dat programma zie je ook hoe grote bouwprojecten tot stand komen. Dat er ploegen van schilders en mechaniciens en bouwvakkers en elektriciens ook. Dat ze samen als één man gaan werken aan grote bouwprojecten. Ik kijk daar graag naartoe. Ik weet niet waarom. Ik zie graag anderen werken. En ze beginnen dus ook met goede moed aan die grote constructies, die grote projecten en megabuilders. En ze komen ook met vele problemen. Er zijn ook vele problemen in hun levens. Ik bedoel, op dat project. Sommige werknemers komen gewoon niet opdagen. Of soms gaat er zeer veel kostbare tijd en geld verloren omdat de leveranciers niet op tijd komen, waardoor de werklieden dus niet vooruit kunnen. Er gaat veel geld verloren, zie je. Soms zijn er echt serieuze meningsverschillen tussen de werknemers. Soms zijn er dingen verkeerd gedaan, bijvoorbeeld betonnen kolommen. Wordt bijvoorbeeld een verkeerd mengsel gebruikt van beton om de kolommen te gieten van een draagconstructie. Wat moet er dan gebeuren? Ze moeten Hans die draagconstructie, die beton, die kolommen weer afbreken. Ze moeten dan het beton opnieuw maken en opnieuw gieten. Maar wat er ook gebeurt, hele vele problemen, probleem op probleem, maar ze herpakken zich. Ze komen altijd als één man in het belang van het project. Zelfs als er serieuze oneenigheid is, gaan ze het bijleggen. Waarom? In het belang van het project. Zie je? En voor wat doen deze mensen het in feite? Zoals wij het ook doen. Omdat we loon zouden ontvangen. Opdat we dus brood op tafel zouden hebben. Opdat we onze gezinnen zouden kunnen onderhouden. Natuurlijk. Omdat we onze rekeningen kunnen betalen. Hoofdzakelijk doen zij het ook daarvoor. Maar waarvoor doen wij het, broers en zussen, als wij de Heere gaan dienen? Wij christenen doen het voor de hoogste werkgever, als ik het zo mag zeggen. Wij christenen doen het voor onvergankelijke dingen. Hoe komt het dat het soms in onze levens, dat we het zo gemakkelijk opgeven, niet tegenstaande dat wij het doen voor onvergankelijke dingen, terwijl anderen die het doen voor vergankelijke dingen, zo volhardend zijn in hun werk? Desondanks wat ze ook tegenkomen, ze blijven volharden. En wij christenen, desondanks dat we toen voor een oppermachtige God, wij zouden neigen het werk stil te leggen. Maar de Heer is goed. En desondanks ons falen en desondanks ons opgeven, de Heer ziet om. De Heer verliest de moed niet en de Heer zal ons een tweede maal stimuleren. En de Heer zal ons ook een derde maal stimuleren. En misschien ook wel een vierde maal zal Hij ons stimuleren. We weten dat God is van herkansing. Terug naar het tempelproject. Nu 20 jaar later. Alle mensen waren dus teruggegaan naar het gewone burgerleven. Zoals ik al gezegd had. Maar de Heer neemt opnieuw het initiatief. Hij richt 2 profeten op. Zacharia, we hebben daar al heel wat van gehoord van het jaar. Maar ook Haggai. Ik vind het interessant, Haggai, misschien zou dat ik hem moeten lezen voor uzelf, het is niet veel, het zijn maar 2 hoofdstukjes. Wat die profeet allemaal zo zegt, hoe God deze man, die 2 mannen gebruikt om het volk te stimuleren, aan te moedigen, om opnieuw te beginnen. Het is het derde voorlaatste boek van het Oude Testament. Ik zal er een vers uit voorlezen, wat hij zegt, dus de profeet, om het volk aan te moedigen om opnieuw te beginnen. Haggai 1 vers 8. Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. En inderdaad, het volk gaat erop in. Vers 12. Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, die ondertussen 20 jaar ouder geworden waren. En hoge priester, wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de Heere hun God had gedaan. Ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de Heer hun God gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de Heer. Waarom heb ik deze tekst aangehaald? Wat kunnen we leren uit deze dingen, broers en zussen? Wel, ik geloof dat de enige manier waarop je God echt kunt kennen en begrijpen, en meer gaan zien van zijn karakter, en meer gaan ervaren van de goedheid en de tuchtiging van God, dat er dan maar 1 echte manier voor is. Dat is door hem werkelijk vol overgave te dienen. Zonder bediening, zonder echte overgave om God te dienen, zal je God op een oppervlakkige manier gaan kennen. Niet echt, ga niet echt een diepte krijgen in je leven. Dat is precies wat Petrus zegt in 1 Petrus 2, 5. Hij zegt, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Je kunt wel horen over God, en dat is allemaal goed. En je kunt lezen over God en Gods woord lezen persoonlijk. kunt dat allemaal doen. En je kunt ook de leer van Christus begrijpen en kennen. En je kunt dat ook doorvertellen. Dat is ook allemaal goed. Maar zonder hem persoonlijk te dienen, met hart en ziel, zonder uzelf volledig te geven, had het moeilijk gaan in uw geloof. Ik geloof dat de Heer met elk van de gemeenten een plan heeft. Ook met ons heeft hij een plan. Hier, in die poort. Ik denk dat de Heer ons reeds bevestigd heeft. Denk maar aan het project in Nepal. De Heer wil graag zijn kinderen gebruiken. En hij wil hier ook in deze stad de gemeente tot zegen maken van de stad. God wil zichzelf kenbaar maken in de stad. Maar ik denk dat er dan misschien iets zal moeten veranderen bij ons. Want de Heer verwacht meer toewijding. De Heer verwacht dat we toegewijde christenen zijn om zijn werk te kunnen doen. Dat we hem werkelijk ook gaan serieus nemen en hem ook werkelijk gaan liefhebben met gans ons verstand en ook met heel onze kracht. Het tempelproject werd uiteindelijk voltooid. Het was af. En de inwoners van Perzië en Judea wisten nu heel goed dat God met hen was. De rollen waren nu plotseling omgekeerd. Het was nu niet meer het volk die angstig was voor de lokale bevolking. Het was nu wel de lokale bevolking, de Samaritanen, die angstig waren voor de Joden, omdat ze beseften dat God met hen was. Zie je? De Heer zegent ook zijn werk. Misschien moet er hier iets intern gebeuren, maar ik hoop dat het ook geen 20 jaar zal duren vooraleer de Heer hier ons opnieuw gaat stimuleren. Zie je? Om God te dienen moeten we ons volledig geven voor zijn plannen. Tot daar.